Vooraf een enkele afkondiging, gemeente. Afgelopen week hebben voor de kerkenraad belijdenis van hun geloof afgelegd de volgende jongeren: Willem Cornelis van Appeldoorn, Lucretia van Merkelaan 76, Johanna Roeline Simons, Regentesselaan 14a, Dini Lambertina IJsma, Lunterse Kade 15, Ederveen, Jan Harmen ter Harmsel, Zuiderkruis 351, Dirk-Jan Hazendonk, Kloversdonk 105, Apeldoorn, Aaltje Johanna van Kruistum, De Palmengrift 159a, Catharina Wilhelmina van Manen, Bruknerpad 4, Maartje Boegien Meerman, Keetjes Bongert 17 uit Kesteren, Hendrik van Santen, Faunalaan 15, Redmar Christiaan Smit, De Fuikenweide 12, Marlotte Suzanne Smit, De Fuikenweide 12, Arie Adrianus Eduard van Velde, Groeneweg 83, Renen, Matthijs Isaac van Velde, Groeneweg 83, Renen. De dienst waarin zij openbare belijdenis van hun geloof zullen afleggen is op de eerste Pinksterdag, 27 mei, 's middags om 5 uur. Tot zover deze afkondiging. De schriftlezingen voor deze morgendienst zijn genomen uit Exodus 2 en uit Hebreeën 11. Exodus 2 en Hebreeën 11. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 84, de bekende versen 3 en 4. Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En dan geldt ook, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, vers 3 en 4. Thank you. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En aansluitend willen we zingen de belijdenis uit Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Psalm 79, vers 4, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, geen enkel werk. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen eerst bidden om Gods onmisbare zegen en voorbeden en dankzegging doen voorbeden voor broeder Van Kesteren, die is al opgenomen in Nijmegen voor een hartoperatie. En morgen zal het gebeuren. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug. En we bidden om Gods zegen en een goede uitkomst voor hem en voor zijn vrouw. Dankzegging voor en met zuster Petersen van Amerongen, Kamgras 60, die ook een moeilijke periode achter de rug heeft. Nu ze een pacemaker heeft, hopen we dat het weer beter mag gaan met haar gezondheid. Dan gaat onze jeugd pro Christo op kamp, hemelvaartskamp zal ik maar zeggen. En we willen hun een goede tijd toebidden in Otterlo. Dan is de moeder van dominee Todorov gestorven op hoge leeftijd. Zij heeft veel betekend ook voor de gemeente daarginds. En we willen, hij heeft, ook de dominee heeft veel betekend, maar ook zijn moeder en verdere familie hebben veel betekend voor de gemeente daarginds. En we willen de verdrietigen ook aan de Here opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, op deze zonovergoten zondag zijn we in de stilte van dit gebouw samengekomen. Op uitnodiging van u. U, de zon van gerechtigheid, die straalt altijd. Wij kunnen wel eens wolken voor ons hart bevinden, maar u bent er toch. En we bidden, Heere, dat we u zo mogen zien vanmorgen. En dat we zo de stralen mogen voelen. En de warmte kennen voor het eerst of opnieuw. Die ons dode hart van huis uitbreekt. En die een warm hart geeft door de barmhartigheid van u, de Heere. Sterk uw volk en kinderen, Heere, in dat geloven. Ook de jonge mensen die we net afgelezen hebben, wat fijn. Jeugd van deze tijd, die de stem van de Heere heeft gehoord en die wil volgen. Geef genade daartoe, Heere. En wilt u zo ons bearbeiden door de bediening van uw woord hier in het kerkgebouw en thuis als we meeluisteren. Wil zelf door uw Heilige Geest het woord levend laten zijn. En ook laten haken in ons hart. Heere, vermaan ons waar we vermaand moeten worden. Vertroost ons waar we die vertroosting nodig hebben. Bouw op in het allerheiligst geloof. Want het gaat er toch om dat we niet bij de moedermelk blijven. Maar de vaste spijs kunnen verdragen. Opdat het geloven een zekerheid zou zijn. En een blijdschap, een vrede en uitzicht. U tot eer. En ons tot een wonder van u. We bidden om bekering voor jongeren en ouderen. Als het hart nog op slot zit. Het is nooit uw schuld, Heere, dat is onze eigen keuze. Maar u kiest voor de opening van het hart. In de weg van wedergeboorte en geloof. Werk het en versterk het, Heere. Ook onder onze jongeren. Wat een zegen, jonge mensen die de Heere vrezen. Die mogen er ook zijn. En zo bidden we ook voor de vereniging Pro Christo die naar Otterlo gaat. Wat fijn dat ze dit met elkaar mogen beleven. Zegen de jongeren, zegen de leiding. Ook de kerkdienst die gehouden wordt op Hemelvaartsdag. Wees nabij en goed, Heere. Geef goede contact ook onderling. Maar ook een goede instructie. Zodat ze ook weer geestelijk gebouwd weer terugkomen in het midden van onze gemeente. Wij bidden voor onze broeder Van Kesteren, die een moeilijke week, een moeilijke periode achter de rug heeft. Veel benauwdheid, zorg om de gezondheid. Nu is hij al opgenomen in Nijmegen en zal daar morgen worden geopereerd. Een hele ingreep, Heere. Het is bijzonder dat dat kan. Maar het is toch ook heel wat dat het moet gebeuren. We dragen hem aan u op, samen met zijn vrouw. Zijn ogen staan op u, de Heere. Dat is de oefening van het geloof, Heere. En dan mogen we verwachting hebben, vaste verwachting. Dan vertrouwen we ons niet alleen aan de handen van de dokters toe, maar dan liggen we voor uw rekening. Wil ons verblijden, wil hem verblijden, zijn vrouw en ons allen. Met een goede operatie, zodat de oorzaak van de klachten zou kunnen worden weggenomen. En de gezondheid zich kan herstellen. Laat het ook een appel voor zijn kinderen mogen zijn. Dat wie op de Heere vertrouwt, die heeft nooit op zandgrond gebouwd. En die komt altijd goed uit, ook als het wel eens langs moeilijke wegen gaat. We bidden ook voor Anne van Beek, die nog in Ede ligt. Wees met haar, Heere, zijn dankbaar dat het iets beter mag gaan. Ze is toch wel erg ziek geweest. Herstel ook haar gezondheid weer. We dragen zuster Petersen hartelijk aan u op, ook een moeilijke periode achter de rug. Nu een pacemaker ingebracht voor de ondersteuning van haar hartslag. Zij mag ook andere ondersteuning van haar hart kennen. Door niemand anders dan haar borg en zaligmaker. En dat is een zegen, Heere, voor tijd en eeuwigheid. Toch hopen we dat ze nog een tijdje bij ons mag zijn. Wilt u ook gezondheid hergeven en ook die innerlijke betrokkenheid op u en op uw dienst. Maak het haar gemakkelijk om het aan u over te geven. En we danken ook voor de vele hulp uit de buurt en uit de familie die er mag zijn. Wij bidden voor dominee Todorov. Nu zijn oude moeder is overleden. Wil hem en de hele familie gedenken nu deze moeder in Israël gestorven is, die voor de gemeente daar ook veel betekenis heeft gehad, ook in oude tijden al tot nu toe. Het is rijk als u aflost, Heere, en inbrengt in de heerlijkheid bij de troon. En tegelijk betekent dat ook het verlies van een bidster en een strijdster voor het geloof. We dragen de gemeente en dominee Todorov daar zo ginds aan u de Heere op. U hebt uw volk over het rond der aarde. Gedenk anderen die we niet bij name noemen en toch onze voorbeden nodig hebben. Het is u bekend. Heere, wilt gij zelf in ons midden zijn. Op de preekstoel en de orgelbank. Maar ook in de bank en thuis en de rijen langs gaan. En spreken tot ons hart. Of er nou 4 jaar zijn, of 14 jaar, of 24, of 84. Wil nog spreken tot ons hart. Van wie u bent en wat u doet. En dat uitgestrooide zaad mag dat ook als een kiemkrachtig goed in de goede aarde vallen. En wortels schieten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En vruchten dragen in het openbaar van geloof en van bekering. Heere, we bidden het u in de vergeving van onze zonden en ziende op hem, overste leidsman en voleinder van het geloof, om Jezus wil. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Eerst uit Exodus 2. En daarvan de verzen 1 tot 15, Exodus 2, vers 1 tot 15. En dan zingen we aansluitend uit Psalm 17, vers 7. Red mij van hen die het ruim genot ter wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Psalm 17, vers 7, na de eerste schriftlezing, Exodus 2, vers 1 tot 15. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van Farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de Farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de Farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ik zelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de Farao en hij werd haar tot een zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. En hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd. En hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. Tot zover. Dan lezen we nu ook uit Hebreeën 11, vers 22 tot 27. Hebreeën 11, vers 22 tot 27. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Amen. Wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking, gemeente, uit Psalm 141, vers 1, 2, 4 en 9. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, doch op u zien mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig alvermogen. Psalm 141, vers 1, vers 2, vers 4 en vers 9. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 27, het zesde couplet. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Psalm 27, vers 6, na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit Hebreeën 11, gemeente. En dat is het commentaar op het gelezen schriftgedeelte uit Exodus 2. De tekst is genomen uit Hebreeën 11. En daarvan de versen 24 tot 27 die we samen nog eens lezen. Hebreeën 11, vers 24 tot 27. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, fijn dat jullie er allemaal zijn. In deze samenkomst op uitnodiging van de Heere in de kerk. Dat is bijzonder, zoveel jonge mensen ook. Want tegenwoordig is de godsdienst van veertigers vaak niet meer in de kerk. De godsdienst van veel veertigers, dat is de sport of dat is het atheïsme. Of dat is hun carrière, of dat is een flitsende auto, of dat zijn ze gewoon zelf. Dat is arm. En daar komen die mensen vaak zelf ook wel achter. En als je dan in de arena zit, nou dan is dat de beleving van de godsdienst. En dat komt in Nederland zo veel voor. U kunt zich er allemaal wel een voorstelling bij maken. Nu hebben we een tekst genomen uit Hebreeën 11. En dat is eigenlijk ook een arena. En in die arena zitten geestelijke sporters, als ik het met eerbied zo mag zeggen. Die de strijd van het geloof hebben gestreden en de overwinning hebben behaald. En die zitten in de tribunes. Het zijn er heel wat. En de kinderen moeten thuis maar eens tellen. Hoeveel mensen, hoeveel gelovigen worden nou in de arena van Hebreeën 11 genoemd? Dan hoorde ik het wel, wat eruit komt. En die bemoedigen nou de mensen die nog in het geloof strijden. Mozes zit er ook bij, een veertiger. Een veertiger die het niet van de sport heeft verwacht en die het niet van de carrière in Egypte heeft verwacht. Die het niet van de rijkdom heeft verwacht, maar die het van God heeft leren verwachten. En de godsdienst van Mozes die klinkt in de belijdenis van onze tekst. Mozes doet geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en aarde. En zelfs mag je erbij zeggen voor Mozes. Ik geloof in Jezus Christus. Die Heere is en levend maakt. Als ziende de onzienlijke. En Mozes heeft nou een plekje gekregen. Op die banken van de arena. Uit Hebreeën 11. Gemeente, hij zit ons te bemoedigen. Geloven is niet zo gemakkelijk. En de strijd is heftig. En de geest van de wereld is tegen. Maar nou zou het zo groot zijn. Voor God en voor u en voor jou. Als je nou ook geloof mocht belijden. En je vinger mocht opsteken, figuurlijk gesproken, en zeggen. U Heere, kies ik voor eeuwig tot mijn koning. Het thema voor de preek is Mozes geloofsbelijdenis. Drie gedachten. Ten eerste, hij zegt nee tegen de rijkdom van Egypte. Ten tweede, hij zegt ja tegen het volk van God. En ten derde, hij zegt amen op grond van Christus volbrachte werk. Ik herhaal. Mozes geloofsbelijdenis. Hij zegt nee tegen de rijkdom van Egypte. Hij zegt ja tegen het volk van God. En hij zegt amen op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Daar is natuurlijk wel een voorgeschiedenis voordat Mozes een plekje kreeg op de eretribune van de geloofshelden. Hij komt uit een gezin, een klein arbeidersgezinnetje, prachtig gezin, waarin de vreze van de Heere was, dat je dus leeft met God en zijn woord. Onder die barre omstandigheden van de Egyptische onderdrukking, gemeente, dat is niet gering. Ze hadden al twee kinderen, Amram en Jochebed, de ouders van Mozes. Ze hielden van elkaar. En toen kwam er nog een derde kindje. Nou, ze wisten heel wel dat als dat jochie was, dan moest hij in de Nijl. En toch krijgen ze een kindje, omdat ze wisten heel goed hoe Farao was. Maar ze rekenden met God, dat is vrezen des Heren. Mogen wij zo ouders zijn? Mogen wij zoals de kinderen zijn, die kinderen opvoeden in de vrezen des Heren? Dan zeg je dus hoe de Heren het doet, ook in 2012. Mogen wij zo jonge mensen, als we een relatie zoeken, ons voorbereiden op de relatie? Dan moet je niet eerst weten of je seksueel bij elkaar past. Of dat je een huis kunt kopen. Of wat je een mooie auto vindt. Nee, dan moet dit eerst in orde zijn. Want in de strijd van het geloof wordt aan alle fundamenten van je leven gerukt tot en met. En dan blijf je niet staande als die godsdienst van de wereld, het atheïsme, dat is ook een godsdienst, probeert kapot te maken, want de Heere op wil bouwen. Dan kunnen we nog wat van Amram en Jochebed leren. Ze krijgen in het geloof ook een derde kindje, Mozes. Ja, en moeder Jochebed, die weet dat ze dat kind eigenlijk door de vader, dat lees je in Handelingen 7. Die vaders moesten dan die kinderen in de Nijl leggen. Als voer voor de krokodillen. Je moet er toch niet aan denken, hè? Dat doen ze niet. Want ze zien dat dat kind schoon is. Een wolk van een baby. Dat zegt natuurlijk elke vader en elke opa. Dat is een wolk van een baby. Maar als je het woord leest, dan zien ze er iets in dat God er iets mee voor heeft. En daarom vertaalt de Statenvertaling in Exodus 2 ook met knechtje. Daar kun je natuurlijk over twisten, dat wil ik nou niet doen. Maar knechtje, er zit wat in die jongen. 3 maanden verbergt ze het. Mooi, hè? En dan gaat het 3 maanden, na 3 maanden, dat kind gaat zo hard huilen. Stel je voor dat de politie dat hoort. Dan gaan ze er allemaal aan. Want die farao, dat is net als Herodes in de kindermoord van Bethlehem. En die farao, dat is net als de geest van het Derde Rijk. Je bent niet gewenst. Maar ze leven uit het geloof, niet bij de kindpolitiek van de farao. Alleen meisjes mogen blijven leven. Maar ze leven bij wat God geeft. En zo wordt Mozes geboren. En dat geloof, daar komt alles tegenop. De duivel ligt niet stil, toen al niet. En dan zie je zo heel mooi in de activiteit van het geloof, hè, dat ze nou samen bedenken dat als dat kind niet meer thuis kan blijven, dat ze een kistje maken, een arkje staat er eigenlijk, een dekseltje erop. als een bootje en dat zetten ze op het water van de Nijl tussen het riet. De doodsrivier, die draagt nu het knechtje van de Heere. En dat is eigenlijk de vindingrijkheid van het geloof van Amram en Jochebed. Prachtige trek. En natuurlijk neemt ze ook de voorzorgsmaatregelen. Mirjam staat op de uitkijk. Ze moeten het kindje uit handen geven. Ze kunnen niks meer doen. Ja, reken erop dat ze als ouders biddend zijn achtergebleven, gemeente. Reken erop dat ze als ouders biddend zijn achtergebleven. Kijk, en dan kun je je kind gaan studeren. Dan kun je, je jongen die kiest een meisje, je meisje die kiest een jongen. Ze krijgen een nieuwe baan. Of ze moeten in Amsterdam gaan wonen en werken. Hoe komt het dan toch? Hoe komt het dan toch? Als je ze op het water van de doop hebt neergelegd, mijn broeder en zuster, ouders. Dan wil de Heere door het water heen zo'n kind ook zijn hart pakken, bij het hart pakken. En maken tot zijn kind. En dan kan het, dat zien we zometeen bij Mozes ook. Dat hij in Egypte toch datzelfde geloof bleef koesteren dat zijn ouders hem voorgeleefd hadden. Want God regeert, dat is zo mooi hier. En dat zien die ouders en dat proeven die ouders als een verrassing. Want wat gebeurt er nou? U kent het verhaal, jullie kennen het verhaal, kinderen. De avond van diezelfde dag dat ze dat kistje, dat arkje op het water van de Nijl zetten, komt Mozes alweer thuis. En dan krijgt Jochebed ook nog geld van de dochter van Farao. Het wordt de zoon van de dochter van Farao. En zo is God. Hij onderhoudt Mozes op kosten van de rijkdom van Egypte. Bij zijn eigen moeder thuis, Mirjam legt de schakel naar de voedster, de eigen moeder van Mozes. En zo gaat dat 3 tot 4 jaar, zolang waren die kinderen in die tijd aan de borst, door. Wat een voorzienigheid van God. En die in de hemel zit, die zal lachen. En de duivel heeft het nakijken. Bijzonder. Maar reken erop, mensen, dat Mozes niet alleen de moedermelk ingezogen heeft, hoor. Dat ook natuurlijk, hij moest groot worden. Maar met de moedermelk heeft hij de kennis van de Heere ingezogen, als ik het zo mag zeggen. Kijk, voeden is heel belangrijk en carrière, dat moeten we allemaal maken, jongelui. Maar ouders, is de basis dan gelegd in de jonge tijd? Dat ze dat niet allemaal begrijpen, dat is heel duidelijk, hè? Maar leef je dat nou voor? Dat we niet gelukkig zijn als ze worden zoals men in de wereld zegt dat je moet zijn. Maar leef je nou voor? Zoals de Heere wil dat de kinderen die wij krijgen zullen worden in zijn dienst. Ook als kantoorbediende, ook als winkeljuffrouw, verpleegkundige, goede metselaar. Als dominee, als ouderling. Dat is het, hè. En dan is dat zaad gestrooid die 4 jaar lang. En Mozes die wordt dan uiteindelijk aan het hof afgeleverd. Hoe zal dat gaan? Ze moeten alles uit handen geven. Ja, zo gaat het met volwassen wordende kinderen. Die gaan hun eigen weg. Maar dan moet het grote werk al zijn gebeurd. De basis gelegd. En dat zien we zo heel mooi als Mozes nou volwassen wordt. Hè, dat staat er eigenlijk. Als hij nou een 40er wordt. Nou een 40er. Moet je nagaan. De rijkdom van Egypte. Een eigen paleis met een zwembad. Om in onze tijd te zeggen een eigen auto, een eigen vliegtuig. Wat hebben zulke mensen niet? De rijkdom, dat is allemaal buitenkant mensen. Dat kan schitteren voor je ogen. En dat kan je gevoel strelen. Dat kan je eigen waarde een boost geven. Maar dat is de buitenkant, hoor. Dat is de buitenkant. Je hart blijft leeg. En dan zie je, hij doet er wel een paar jaar over. Hij is 40 als die vlucht. Hè. Daar kom ik zo op terug, punt 2. Maar in die jonge jaren, na de 40ste, dan kan Mozes vanuit de geestelijke bagage die hij meegekregen heeft vanuit zijn eigen huis zien hoe arm dat Egypte is. Dat is ook een godsdienst door Egypte. En tegenwoordig is er niet eens plaats voor christenen in Egypte, officieel. Dat is een godsdienst die over lijken gaat. Eigenlijk geen woord voor de kansel, maar om de ernst ervan te typeren. En dat ziet Mozes. En dan groeit die, ik weet niet of Amram en Jochebed nog geleefd hebben. Dan groeit die toe naar die weigering om nog maar ooit genoemd te worden een zoon van de dochter van Farao. Dat zou kunnen betekenen dat hij misschien nog een keer op de troon kwam. Want die farao had maar één dochter. En die had dan deze zoon. Maar mensen, als je echt gaat zien de ernst van de tijd. En als je echt gaat zien hoe het rijk van de duisternis in dat goudstralende Egypte probeert onder te walsen. De genade van de Heere. Dan zegt Mozes niet, mijn godsdienst ligt ook bij de sport. Of mijn godsdienst ligt bij de paardenrennen in Egypte. Of mijn godsdienst ligt in de rijkdom van de piramides waar ik ooit begraven wil worden. Nee, dan staat er in het commentaar in onze tekst. Door het geloof heeft Mozes, toen hij volwassen geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. En heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Dat heb je misschien op dat moment niet door. Maar als je dan terugblikt, dan zeg je, ja, zo was het. En dan zie je Gods leiding als een regenboog over het leven van Mozes als baby, als kind, als knecht, als puber, als jongvolwassene. En als een man van 40. Die de vinger opsteekt en als het ware zegt met die mooie psalm. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en even goed. Ikke. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe ik wandelen moet. Mozes geloofsbelijdenis. Die zegt nee tegen de rijkdom van Egypte. Nou, daar moet er wel wat tegenover staan, want anders doe je het niet. Hij zegt dat nee vanuit het ja tegen het volk van God. Ja, jongens en meisjes, dat gaat maar niet zo, hè. Geloven gaat nooit maar zo. Paulus is gearresteerd zo met een hele bijzondere bekering. Maar die had natuurlijk ook heel wat op zijn kerfstok. Bekeren, dat is wel een punt, maar het kan ook een proces zijn. Kijk maar naar Mozes. Als die 40 is, dan gaat hij kijken. Bij zijn broeders staat er zo mooi, hè? Veelzeggend dat het er zo staat. Nou, je moet echt niet denken dat dat paleis van Mozes in dat drassige land Gozen was met die Nijldelta. Daar moest hij dus een eindje voor gaan. Maar hij deed het elke dag. En dan kwam hij natuurlijk in prachtige kleren, want hij was toch eigenlijk een kroonpretendent. En dan ziet hij dan wat er met die broeders gebeurt. Dat die Egyptische man, een leider waarschijnlijk, Die Israëlitische slaaf als even lekker ertussen neemt. Misschien heeft hij extra zijn best gedaan, omdat hij dacht, nou, die hoge omen van het paleis, ik zal eens laten zien dat ik goed de leiding heb over die Hebreeuwse slaven. Hij sloeg hem waar hij hem raken kon. En dan die driftige Mozes, hè. Mozes, een driftige aard. Die pakt die Egyptische man aan en die kijkt even om hem heen. Het is waarschijnlijk met voorbedachte raden gegaan, hoor. En die slaat hem dood en verbergt hem onder het zand. Dat gaat eraan vooraf. Mozes die dacht, ik kan zelf wel leider van mijn volk zijn. Mozes stelde zichzelf aan als een soort Christus uit het Oude Testament. En dan gaat hij weer terug. En waarschijnlijk is hij dagelijks gaan kijken bij de slaven, de dwangarbeid van zijn broeders. En dan ziet hij nog een keer dat die twee mannen, zijn eigen broeders, die twee Israëlieten, ruzie met elkaar maken. En dan wil hij ze uit elkaar halen. Echt een middelaar. Middelaar van het Oude Testament mag je Mozes wel noemen, maar wel op Gods tijd. Op Gods manier. En dan zegt die ene nota bene tegen Mozes. En precies in de roos, wou je soms onze leider zijn. Met andere woorden, buiten God om. Precies in de roos geschoten, ja. En dan maakt Mozes dat hij zich uit de voeten maakt. Toen is hij waarschijnlijk wel bang voor de toorn van de farao geweest. Je ziet het pas achteraf, hè, dat je in de vrijheid van de genade stond. Want of Mozes hier op zijn plaats is, dat is maar de vraag. Je mag maar zo niet eigen rechter spelen en zomaar iemand doodslaan. Dat blijkt ook wel als hij buiten Egypte komt. Hij neemt een vrouw uit de heidenen. Daar krijgt hij twee jongens bij, die laat hij niet besnijden. Dus Mozes is helemaal niet op zijn plaats. En toch staat hier door het geloof. Ja, maar je kan zien dat rijpen naar het echte geloof, dat is een proces. En dat nee zeggen tegen de rijkdom van Egypte, dat kun je alleen maar zeggen en volhouden als er een ja achter zit tegen deze God en Vader van de Heer Jezus Christus. Kijk, en daar werpt onze tekst zo mooi licht op. Hij weigert niet alleen maar om door te gaan voor de zoon van de dochter van Farao, maar hij wil liever met het volk van God slecht behandeld worden. Dus als je echt christen bent, dan gaat het niet altijd voor de wind. Dan heb je de tegenwind van de samenleving, al is er ook respect. En dan heb je de hete adem van de duivel in je nek. Acht dat niet gering. Maar als je die dingen nou naast elkaar zet, het verdrukt worden terwille van je ja-woord tegen de Heere, en dan zit je tegenover de rijkdom van Egypte, de rijkdom van onze tegenwoordige tijd, dan valt dat ja-woord tegen de Heere toch dieper. En toch beter uit dan de genieting van de rijkdom van de zonde. Want dat is maar voor een tijdje. En zonde maakt nooit gelukkig. Zonde maakt eenzaam. Zonde maakt kapot. Dat heeft Mozes verstaan. Dus je kunt alleen maar nee zeggen tegen de verleidingen. En al die mensen in de arena in Hebreeën 11, die hebben dat op ieder op zijn manier moeten doorworstelen. Je kan alleen maar nee zeggen tegen de wereld en nee tegen de duivel vanuit het ja tegen God. Nou, dat hebben we tegenwoordig ook, hè, jongens, meisjes. We groeien in deze samenleving op en daar is heel wat aan de hand. De geboden van God zijn eigenlijk niet meer in de samenleving te merken. Je mag gewoon doen wat je wil. Je moet doen wat je zelf wil. En ja, de kerk die zegt dat wel wat anders, maar je leeft maar één keer, niet waar. Je moet er toch van kunnen maken wat je zelf wil. Blootje snuiven? Nee. Nee. Goed dat je dat zegt. Maar dat hou je alleen maar vol als er een ja achter zit. Lekker doorzakken in het weekend? Bij een krat pils? Nee. Nee. Maar dat hou je alleen maar vol als daarachter zit een ja tegen God. Seksueel experimenteren? Je moet toch leren wat het is, de techniek? Nee, nee. Maar dat houd je alleen maar vol als er een ja achter zit tegen de Heere. En Mozes heeft een heel moeilijke tijd gehad. Dat nee, hè? Maar vanuit dat ja tegen de Heere. En daar heeft hij nog 40 jaar over moeten doen voordat hij eindelijk dan tot leider werd aangesteld namens de Heer. En dan zie je hoe mooi die geestelijke opvoeding van die eenvoudige arbeidersmensen, Amram en Jochebed, gezegend wordt. En dat het ook door de verantwoordelijkheid van deze Mozes heen gaat. En dat Mozes leert in de stilte van de woestijn, ver van de wijsheid van Egypte af, om die keuze, dat ja tegen de Heere, tegen het volk van de Heere en tegen de God van dat volk te zeggen. Verwacht het ook niet van dat volk van de Heere, hoor. Verwacht het ook niet van dat volk van de Heere, want in feite Wezen zij Mozes aan als degene zegt, wil je schouw je mond dicht houden, want straks sla je mij ook nog dood. Verwacht het niet van het volk van de Heer. Dat heeft Mozes wel geleerd tijdens zijn ambtelijke loopbaan. Hij mocht juist omhoog zien op God de Heer. En dat ja tegen God, dat was een echo van het ja van God naar Mozes toe. Gemeente, daarom is het zo gemakkelijk om af te glijden tegenwoordig. Omdat de veilige bescherming die de Bijbel en de kerk wil geven aan ons en onze jongeren in de samenleving helemaal weggevallen is. De keuze van het geloof moet dus in het hart zijn voordat ze zelfstandig hun weg moeten zoeken. En daarom zijn de catechisaties zo belangrijk. Het gesprek op de catechisatie, de instructie op de catechisatie. Daarom is het verenigingsleven zo belangrijk. Daarom de ontmoeting in het gezin. Praten over de dingen van de Here en hoe de Here hier gestalte in krijgt in je eigen leven. En hoe je handen en voeten moet geven aan de geloofskeuze in 2012. Daarom is het zo belangrijk, de ontmoetingen onderling tussen ouders en kinderen, tussen leidinggevenden en die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, in het licht van Gods woord. Ook als je werkt aan een relatie, ook als je staat voor de keuze van een studie, ook als je een baan moet vinden en je op moet stellen, ook in je maatschappijvisie en hoe neem je je plaats in de kerk, dat heeft er allemaal mee te maken. Mensen, laat op onze hoede zijn. Want de Satan die gaat rond als een briesende leeuw in de rijkdom van Egypte, ook in onze tijd. Op zoek naar wie hij onderuit zou mogen halen. Maar het zaad van de Here, de genade van onze God, is toch sterker. Kijk, zo'n blootje en doorzakken en seksueel experimenteren, dat is allemaal de buitenkant van je lichaam. Hè? Je oog, je oor, je mond, je longen, je lichaam, je gevoel. Deze God gaat het om het hart. De God van wie Mozes belijdenis doet. En daarom vlucht hij uit Egypte weg. Die blijft maar niet aan de buitenkant steken. Maar die vraagt naar je hart. En die pakt je hart van binnenuit aan. Om je te maken tot een kind van hem. Mozes. Het is u misschien nog nooit opgevallen dat de naam Mozes gegeven is door dat meisje, die dochter van Farao, uit het water getrokken. Misschien heeft de dochter van Farao Mozes wel genoemd naar haar vader, die Toetmozes heette. Maar wat is er geestelijk ook een mooie lijn in. Uit het water getrokken. Dat zal straks de taak van Mozes zijn, om het volk Israël door de Dode Zee heen te leiden. Door de Rode Zee heen te leiden. Naar de vrijheid van het kindschap van God. En wij dopen onze baby's. En als je van buiten de gemeente toetreedt tot de kerk des Heren, dan word je volwassen gedoopt. Op het water gelegd. De Nijl was de levensjordaan. Moest de doodsrivier zijn. Maar het water van de doop is het levende water. Omdat het wijst naar het levende bloed van de Heer Jezus. Kijk, en dan denkt God, dan vraagt God al bij de doop van onze kinderen naar het hart van dat kind. Geef mij je hart, mijn zoon, mijn dochter. En dan zeg je ja tegen het volk van God en tegen de God van het volk. En dan nog een stapje dieper. Mozes zegt amen op Christus volbrachte werk. Ja, kan je dat nou eigenlijk wel zeggen? Wat heeft Mozes nu met de Heer Jezus te maken? Dat kun je toch niet zeggen zo? En ook nog als een punt in de preek. Christus leefde bij lange na nog niet. En Mozes is wel 120 jaar oud geworden, maar de Heer Jezus heeft hij nooit ontmoet. Ja, zo is het ook. En als je Exodus 2 leest, dan denk je, ja, dat kan je toch ook niet zeggen. Maar als je dan het commentaar in onze tekst leest, dan dan staat dat toch, hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. De smaad van Christus. Moeten we even goed lezen wat er staat, hè? Het is niet zo dat de Heere Jezus je smaad aandoet. Dan zou niemand meer voor de Heere kiezen. Ja, ik pas wel op. Nee, de smaad van Christus is wat mensen je aandoen omdat je van de Heere bent. En als je van de Heere bent, dat is de smaad van Christus. Voor Christus is geen plaats in deze wereld. Want toen de Heere Jezus op de aarde was, als de meerdere Mozes, als de echte middelaar van het Nieuwe Testament, toen heeft Jezus laten zien wat God bedoelde met de rijkdom van zijn genade. Dat de rijkdom van Egypte maar buitenkant was. En daar kun je jezelf mee vieren. En dan ga je een ander voorbij. Maar dat de rijkdom van de genade iets is waar je God mee gaat vieren. Ja, maar dat wilden de mensen niet. Wat denk je, zeg? Jezus, die zei dus wat het echte mens zijn op aarde was. En weet je, als mensen geen argumenten meer hebben om redelijk te kunnen praten, dan gaan ze spotten. En zo is het met Jezus gegaan. En nu hij in de hemel is, nu gaan ze het zo doen met allen die net als Mozes leven uit de Here. Als er geen argumenten meer zijn, dan gaan de mensen spotten. En op laatst hebben ze hem aan dat kruis geslagen. Die zien we gelukkig nooit meer terug. Dat is buiten God gerekend. Dat is de smaad van Christus. Ja, en toch, hè, als de Heere nou je op je plaats brengt, als je dat nou tegen elkaar gaat afwegen, de rijkdom van de schatten van Egypte en de rijkdom van de genade van de Heere Jezus, ja, dan kies je uiteindelijk toch, als je je geloofsbelijdenis mag doen, voor de rijkdom van de genade van de Heere Jezus. Want weet je, dan gaat het niet om je geld en dan gaat het niet om je mooie ogen, of dan gaat het niet om je handicap, of dan gaat het niet om je zonde, maar dan gaat het deze God om jezelf, om jou, om u, om mij. En dan zijn wij zondaren tot en met. Verwacht het niet van het volk van God. Wij hebben God verlaten uit onszelf. Maar daar prikt die Jezus van Nazareth ons dan niet op vast. Hij gaat zelf op de plaats staan waar God straft. Plaatsvervangend dus. Hij zegt, Vader, slaat u mij maar. En hij geeft zijn leven als offer aan de, eigenlijk als fundament, het volbrachte werk van Christus, als fundament onder deze tekst. Als fundament voor die renbaan van het geloof. Als prijs voor een plaatsje in de eretribune van allen. Hebreeën 11 dus. Die het geloof echt gestreden hebben zoals de Heere dat leert zijn volk. En de overwinning hebben behaald op kosten van de Heere Jezus Christus. Mensen, mag u dat kennen? Jongelui, mogen je dat verstaan? Dat de Heere je borg is, je schuld overnemende borg. En dat de Heere je te sterk geworden is, dat hij als jongere van deze tijd, als oudere van deze tijd je stilgezet heeft. En het doopwater heeft laten zien als het bloed van Christus, dat reinigt van de zonde. En dat je maakt tot een kind van God. Wat zie je dan, de uiterlijkheid van de rijkdom. En ja, ze kunnen een feest maken. Ik luister in de radio, in de auto vaak naar de radio. En dan hoor je hoe dat dan in de wereld gaat. En dan nou lachen dit en feest maken dat en doorzakken zus. En dan denk ik, zou die mensen daar nou echt blij van worden? Zou dat het nou echt zijn? Als je niks anders hebt dan dat, dan sta je straks met lege handen. Nou, Mozes vanuit het ja, die zegt amen op Christus werk. Dat zegt de tekst. Dat zegt de tekst, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. En daar wordt in de eerste plaats God mee bedoeld. Maar we mogen ook zeggen dat dat uiteindelijk de Heer Jezus is, als ziende de onzienbare. Heerlijk. Dat geeft meteen aan dat je dus ook best een stukje strijd meemaakt als je een ander mens wordt, een mens van God. Want dan valt de hele wereld bij wijze van spreken over je heen. Dan valt de hele wereld over je heen. Want dan hou je je niet aan de code van SBS 6. Dan hou je je niet aan de code van wat men zegt, de helft plus 1. Maar dan hou je je aan de code van wat de Heere zegt. Als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat is Mozes. 120 jaar, 40 jaar heeft hij nog met dat lastige volk moeten optrekken. Maar hij heeft het volgehouden, want hij zag als het ware de onzichtbare. Hij heeft een heel teer en nauw contact met God gehad. De Heere God die spreekt over Mozes als zijn vriend, voor wie hij niks verborgen houdt. En er zijn er maar enkele personen van onder de mensen voor wie dat geldt. Dus wat dat betreft is hij wel een middelaar van het oude verbond. En hij hield het vol. Dat is die renbaan uit Hebreeën 11. Hè? Door het geloof. Dat wil zeggen afzien van jezelf. Opzien tot de Heere. Uit handen geven. Het in de handen leggen van hem bij wie het goed bewaard is. Christus. Want hij heeft zelf die loopbaan gegaan. En dat maar niet voor zichzelf. Maar voor alle die hem vrezen. Hij is zelf in de overwinning thuisgekomen en daar wacht hij nu op allen die op hem mogen zien. Ziende op het loon, dat had hij voor ogen. Dat gaat niet via een cao hoor, ik doe dit en ik heb recht op dat. Nee, dat loon dat hier bedoeld wordt, dat is die vader-kindrelatie. Vader-kindrelatie. Als je je kind opvoedt, dan geef je wat zo'n kind nodig heeft om een volwassen man van 40 of vrouw van 40 en ouder te worden. Maar je houdt ook wel eens wat in. Je neemt wel eens wat af. Nou, dat is de strijd van het geloof. Waarin je dan best eens heel moeilijk kunt zijn. Maar dan hoef je alleen maar amen te zeggen. Dat wil zeggen, Heere, ik begrijp u niet altijd. Maar ik vertrouw u wel. Amen, zegt mijn ziel daarop. Mozes die wou graag Kanaan in. Maar Mozes mocht Kanaan niet in. Hij vraagt het nog in Deuteronomium 3 aan de Heer. Kan het toch niet, Heer? Nee, Mozes, want je bent zo driftig geweest toen je op de steenrots sloeg bij dat water. Jij blijft buiten. En als Mozes dan afscheid neemt, eind Deuteronomium van zijn volk, dan zegt hij niet van, ja, nou en ik mag niet naar binnen, kun je zo'n God begrijpen? Nee, dan zegt Mozes, God is goed, God is groot, zijn weg is volmaakt. Hoe kan dat? Als er zoveel dingen zijn in je leven die je niet kunt plaatsen. Hij zegt, amen op Christus volbrachte werk. Je moet dicht bij het kruis staan. Met jouw vragen. Met uw strijd. Met uw geloofstrijd. Met uw onbekeerde hart. Met uw hart dat open mag bloeien. Voor de genade van de Heer. Je kunt er te ver vanaf staan. Maar als je er dichtbij staat. Dan zeg je volmaakt. Gods weg is volmaakt, zegt Mozes. Dat is eigenlijk zijn laatste geloofsbelijdenis. Als die opgenomen wordt bij de Heer. Volmaakt, dat betekent op een bepaald doel gericht. Volmaakt betekent niet dat er geen barsten in zitten en dat wij niet onvolkomen mensen zijn, maar volmaakt betekent op een bepaald doel gericht. Dat je thuis komt, dat je God kent, dat je God dient en dat je niet in een piramide met heel veel rijkdom in Egypte begraven wordt. Maar je ziel gaat verloren voor eeuwig. Maar dat je thuis komt. Mozes is thuis gekomen. Dat is het, hè. Dan komt God aan zijn eer. En dan ben ik een kind van God hier. Geen Mozes, want dat was een unieke historische figuur. Maar allemaal kleine Mozesjes. Die de roeping van de Heere hebben verstaan. En die nee zeggen tegen de zonde. Vanuit het ja tegen de Heere en zijn volk. Op grond van, dat is de enige vaste mogelijkheid, het amen van Christus volbrachte werk. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heere, wij mogen u erkennen dat gij de God zijt die zich hebt geopenbaard in de Heere Jezus. Door uw Heilige Geest. Ook al in het Oude Testament, na de zondeval, u bent niet veranderd en u hebt dat laten weten. En dat u juist ook door uw Geest mensen de genade hebt gegeven om op te zien en dat ze mochten zien de onzienlijke, de onzichtbare, de levende Heere. En dan kan er nog zoveel tussen hemel en aarde zijn door de listige verleidingen van de duivel. Maar het geloof, het kleine geloof en het grote geloof is zo sterk als ziende de onzienlijke. En zo is Mozes staande gebleven, zo zijn ze in Hebreeën 11 allemaal staande gebleven die op de tribune zitten. En zo leert u het nog uw volk en kinderen, heren. Wat een wonder. De strijd is soms best heftig. En wij zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar genade kan ook tegen een stootje. U komt waar u wezen wilt en u leert ons onze verantwoordelijkheid verstaan. Wat een wonder van genade. O Heere, we willen u daarvoor erkennen dat die tribune in Hebreeën 11 vol is en dat Mozes daar ook zit. Niet als de gevierde leider, maar als een knecht van u, die van genade moest leven en zo de overwinning behaalde. Wil zo uw volk en kinderen toerusten, Heere, dat we mogen staan in de roeping waarmee u ons roept. We bidden ook voor de opvoeding van onze kinderen en kleinkinderen, niet gemakkelijk in deze tijd. Want de atheïstische godsdienst of de Egyptische godsdienst of hoe al die zijstraten ook heten van de menselijke religie verslaan hun duizenden. Maar het is eigenlijk de zonde van het paradijs, zelf God willen zijn. Heere, zegen de opvoeding, zodat wij en onze kinderen en kleinkinderen God als God mogen belijden. De Vader van de Heer Jezus Christus. En hem zullen volgen op alle wegen. En geef dan de toerusting vanuit het hart. Het ja van u tot ons hart. En het ja naar u toe als onze geloofsbelijdenis. Om nee te kunnen zeggen tegen de dingen die er niet bij horen. En die ons alleen maar van u willen afvoeren. Heren, gedenk ons zo. Zegen de jeugd, zegen de kinderen. Zegen de opvoeders. Zegen ons als ouders en ook als leidinggevenden in de gemeente. Het is moederdag vandaag. Het is een wereldse gewoonte, maar in de kerk zijn we toch ook heel dankbaar voor en zuinig op moeders. Zeker als ze ons bij de hand namen om ons te leiden middelijkerwijs tot de Heere Jezus. Ons bij de Heere brachten samen met de vaders. Wij bidden, Heere, ook voor hen. Als er geen kinderen zijn die toch een moeder in Israël zijn, of een moeder in de gemeente, wat een zegen is dat, dat u zo ook inschakelt in het geheel van het gemeente zijn. Wij bidden voor hen die alleen zijn, gescheiden of weduwe, wil ook met weduwnaren zijn, en kinderen die eigenlijk niks aan ouders hebben, o God, ontfermt u zich. Ook als wij niet doorzichtig zijn als opvoeders tot op het geheim van de genade, wil ons dan bekeren en leren, Heere, wat tot onze zaligheid dient persoonlijk. En laat niet kinderen de dupe daarvan worden. We bidden voor alle die een verleden hebben met verdriet en wonden en littekens. Gedenk ze allen, Heere, en wilt u balsem gieten uit uw hemelse apotheek in geslagen wonden. Wij bidden om uw zegen ook voor de dienst op de Meent vanmiddag. En breng ons ook vanavond weer samen in de kerk. Vergeef ons onze zonden. En heilig ons in uw waarheid steeds weer en steeds meer. En dat we in de renbaan van het geloof acht zullen geven op de instructies van de overste leidsman en voleinder van het geloof. Gedenk ons zo, Heere, met er voor elkaar. Neem weg wat we moeten missen, maar wilt u zichzelf blijvend ontfermen tot versterking van uw volk en kinderen en ook tot dienstbaarheid in de plaats waar u ons roept en tot bekering van zondaren en tot leiding van de jeugd. Wij vragen het uit genade om Jezus' wil. Amen. Er wordt gecollecteerd, gemeente, in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn en bij de uitgang voor het bouwfonds. En donderdag hopen we onze hemelvaartsdag te beleven, 9:00 kerk. Hartelijk aanbevolen in uw liefde, de gaven voor de dienst van de Heere. En we willen aansluitend zingen uit Psalm 81. Het 11e en het 12e vers. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. Psalm 81, vers 11 en 12. Heft uw harten omhoog tot de Heere en draag met u mee de zegen van hem. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.